komt te heten In Uw Eigen Huis. Ons huis staat in Eindhoven. Ik zal mezelf eerst even voorstellen, mijn collega. Mijn naam is Mark Vermeulen, ik ben voorzitter van de Zuidelijke Rekenkamer. De Rekenkamer van Limburg en Brabant, zoals u weet. Dit is collega Art Schilder, die is directeur-secretaris van diezelfde Rekenkamer. Ik begreep van de Griffie dat er geen echte voorzitter voorzien was. Omdat wij net ook een verhoging van ons budget hebben gehad, willen wij best graag deze extra tafel dan ook nog wel bij doen. Dus dank. Het idee is dat wij het vanmiddag als volgt aanpakken. Het is een informatiesessie. En dat wil zeggen dat als u ons gaat proberen te verleiden om allerlei politieke statements te maken, dat kunt u rustig proberen, maar dan gaan wij vriendelijk beleefd weigeren. Wat wij willen doen is u eerst kort, gedurende een minuut of 20, zal collega Schilder doen meenemen door ons onderzoek en onze belangrijkste bevindingen. Het is misschien het handigste om dat gewoon maar eerst even als presentatie, dat wordt ondersteund met lichtbeelden, maar mocht u nou echt iets hebben waarvan je zegt, nou, nu raak ik hem kwijt, dan moet u vooral maar even inbreken, maar allerlei informatieve vragen zou fijn zijn om die een beetje te kunnen bundelen. En dan daarna is de vloer aan u, dan kunt u allerlei vragen aan ons stellen. En wij hebben de taakverdeling als de vragen wat meer technisch van aard zijn, dan zal collega Schilder die voor zijn rekening nemen. Als het wat meer gaat over bestuurlijke duiding, zoals wij dat vanuit de Rekenkamer gedaan hebben, dan ligt de bal bij mij. Is dat voor iedereen zo akkoord? En we gaan straks proberen om 2 uur klaar te zijn, want u hebt op dit soort dagen altijd een hele volle agenda. Oké, Art. Ja, ga je gang.
Ja, goedemiddag. Zoals gezegd, ik zal je proberen tijdens een bestek van 20 minuten door de hoofdpunten van ons onderzoek mee te nemen. Grip op investeringen hebben we het genoemd. Bijzonder van provincies, zeker Limburg, maar dat geldt ook al voor Brabant, voor wie we vorig jaar een onderzoek hebben gedaan naar de fondsen, investeringsfondsen, is dat investeringen een belangrijk instrument zijn om doelen te bereiken. En dat is bijvoorbeeld heel anders dan bij gemeenten die veel via de begroting en zeg maar exploitatie, hè, reguliere uitgaven doen. Provincies hebben behoorlijk wat investeringen, mogelijk gemaakt ook door vermogen wat ze hebben. Dus belangrijk om grip te hebben. Vandaar die titel. Deze pak hij inderdaad. Even nog kort achtergrond. Afgelopen bestuursperiode, met ook vooral in 2022-2023... besluiten genomen tot extra investeringen in 3 grote projecten. Brightland Campus, Greenport, Venlo, Mijnwater, MAA. Dat ging bij elkaar om behoorlijk bedrag. Wat wij merkten is dat, sowieso veel discussie geweest met u als staten. Ook signalen van u uit staten van, is dit het nu of dit zou het moeten zijn nu? Hè? Als we nog een extra impuls geven, we hopen dat dit het is. En hoe zit het met de toekomst? Er zijn ook door sommige fracties zijn richting ons vragen gesteld over dit onderwerp. Of is soms gesuggereerd, zouden jullie niet onderzoek daarna kunnen doen? Nou, dat hebben we een tijdje laten liggen. En toen hebben we gemeente het gezamenlijk te moeten oppakken. Waarom? Omdat er zijn een aantal overeenkomsten tussen die projecten. We zagen een aantal parallellen in het karakter van die projecten. De manier waarop de provincie betrokken was. Het zijn grote projecten. En ik gebruik even de naam projecten, dat is even makkelijk. Karakter is soms iets anders. Maar vandaar dat we dachten, laten we eens een keer meerdere tegelijk pakken. Het doel van het onderzoek, zoals eronder ook staat. We zeggen, het doel is niet om 1 van de 3 heel diepgaand te onderzoeken. Dat kun je doen, maar zeggen van, laten we nu eens 3 proberen rode draden te identificeren. En dat betekent wel, ja, we zijn wel vrij diep gegaan in de casuïstiek. Maar niet zo diep dat we hele gedetailleerde aanbevelingen per onderwerp hebben. Maar het leek ons toch zinvol vanuit dat oogpunt grip investeringen om het op die manier eens aan te pakken. Spring ik meteen naar de 4 hoofdconclusies die we hebben. Bij die 3 zien we, provincie pakt een rol. En wij zeggen ook van nou, dat is legitiem. Dat valt ook valt op zich ook gewoon te waarderen. En dat is ook de rol van een overheid die mag vanuit maatschappelijke belangen kiezen om ergens in te investeren. Vervolgens hebben we wel vragen over hoe wordt er nou strategisch gestuurd op die investeringen. En met strategische sturing, daar bedoelen we heel sec mee. Als je eenmaal zo'n keuze hebt gemaakt voor investeringen of uitbreidingen, hoe stuur je dan op de maatschappelijke en financiële doelen? Want met investeringen, dat geldt voor een private investeerder, en daar is het vaak sterk natuurlijk financieel rendement. Maar doe je investeringen, dan wil je daar iets mee bereiken. En het steeds opnieuw monitoren en sturen op die doelen, en voor in dit geval is dat dan maatschappelijke doelen en financiële doelen, dat is strategische sturing. En daar hebben wij toch als Rekenkamer gezien dat dat in sommige opzichten naar ons idee beperkt is. Wat van belang is bij deze investeringen gaat over vennootschap op afstand van de provincie. Daar zijn toezichtsconstructies horen daarbij. Daarvan hebben we gezien dat het naar ons idee onderdeel ook effectiever kan. Is van belang, hè? Want meerdere partijen toezicht kunnen helpen die grip op investeringen te krijgen. Maar dat is het tweede punt. Waar we ook naar hebben gekeken zijn risico's. Er zitten kansen, maatschappelijke kansen aan de drie grote projecten die ik net heb genoemd. Maar zeker ook risico's. En dat begint natuurlijk eigenlijk al bij, en dat zullen de meesten van jullie ook wel beseffen, op het moment dat je als provincie moet inspringen om het overeind te houden. Dan begin je natuurlijk al met projecten met een relatief, in ieder geval financieel gezien ook met een groot risico. En ook als je het uitbreidt. Vandaar dat we daar ook naar hebben gekeken. En zoals het hier ook staat samengevat, zien we daar dat dat management naar ons idee nog niet altijd op het niveau is wat hele risicovolle projecten eigenlijk vragen. Nou, als laatste, dat gaat dan meer over informatie die u krijgt. Daar zien we zeker dingen goed gaan. Maar ook daar hebben we een aantal punten die we als verbetering hebben aangedragen. Nou, dan wil ik graag deze vier verder iets toelichten. Misschien nog even de drie die we hebben onderzocht. Waar gaat dat over? Je ziet hier ook, hè, veel van die projecten die kennen al een lange geschiedenis. MAA gaat het zelfs terug tot vlak na de Tweede Wereldoorlog. Brightlight Campus, Greenport, Venlo, de Floriade die is geweest en de voorbereiding daarvan. Mijn water, zou je kunnen zeggen van ja, Limburg en mijnen, dat is iets wat lang bij elkaar hoort. En dit gaat over een project, hoe benut je die mijnen? We hebben in dit geval ook gekeken van wat zou je nou als belangrijkste risico's kunnen zien. Daar kom ik straks nog wel op terug, maar daarvan zeggen we ook, je hebt partijen op afstand, risico's is soms best complex. Ik denk ook veel informatie die naar jullie gaat, het is soms al complex om dat per onderwerp te kunnen snappen. Soms vanwege de vele vennootschappen die erbij betrokken zijn, de vele partijen, de vele verschillende geldstromen die er ook zijn. Maar we hebben geprobeerd, ook in ons onderzoek, wat zijn nou de hoofdrisico's die je bij deze projecten ziet. Want dat is dan waar je op kunt richten. He, zeker als het om strategische sturing gaat. Dan gaat het ook, hoeft het niet om alle details te gaan, maar dan kun je je richten op de hoofdpunten. Nou, u ziet ze hier beschreven, in ons rapport hebben we dat ook gedaan. En wat wij dus eigenlijk zeggen is van nou, zeker bestuurlijk en ook als PS, dat zijn dingen waar je dan op kunt letten of over geïnformeerd zou moeten worden. En waar je als PS ook op kunt sturen of informatie over kunt vragen. Nou, dan dat punt van die strategische sturing. Ik heb net al kort even uitgelegd, wat is dat nou, strategische sturing? En ik heb hier een paar quotes vanuit SIS 3.0 opgenomen. En we hebben vaak ook tegen elkaar gezegd, dat SIS 3.0 dat zit goed in elkaar. Dat is uitgebreid, dat is gedetailleerd, daar zie je ook expertise in van verschillende mensen. Hè? Want investering en hoe je daarop stuurt vergt ook een bepaalde mate van expertise. Er zit ook een hoofdstuk in, specifiek gericht op sturen op samenwerking met vennootschappen. En dat is zeker de moeite waard om die er eens bij te pakken, maar wij vallen ook elke keer daar zelf op terug. Het zijn ook uw eigen criteria, doelstellingen op grond waarvan je kunt zeggen van hoe gaat het nu met die investeringen. Nou, hier komen dingen terug als het gaat om, waar gaat het nou in de kern om? Het halen van maatschappelijk en financieel rendement. Zoals ook al in het begin van SIS 3.0 staat, daar heb ik er nog twee quotes bij gezegd. Maar ook dat financieel rendement, dat speelt dus wel een rol. Want het gaat om veel geld en dit gaat dus ook over uw bestedingsmogelijkheden in de toekomst. Want als die investeringen niet goed renderen, dan beperkt dat uw mogelijkheden in de toekomst. Nou, en daar is SIS 3.0 ook wat ons betreft duidelijk in dat ook dat daar sturing op moet plaatsvinden. En dat, ja, je kunt, zeker als overheid mag je zeggen, ik laat maatschappelijke belangrendement meewegen, zeker. Maar laat dat dan altijd in onderlinge interactie zijn, afweging van ja, hoe ver mag dat dan gaan ten opzichte van dat financieel rendement, hè, als dat wat minder is. Nou, dan hebben we voor de drie bevindingen op dit punt. Dan zien we toch dat als het gaat om wat zijn nou de belangrijkste doelen met die investering, wat wil je nou eigenlijk bereiken? Op het terrein van kennisontwikkeling, hè, dat is de Greenport. Op het terrein van energietransitie, hè, zit meer mijnwater, mobiliteit, MAA. Maar ook vooral die belangrijkste risico's. Dan zien we toch in die informatiesturing en hoe dat gaat, zien we toch vaak dingen ontbreken. Of zien we niet een hele duidelijke focus op hoofdpunten. Tweede punt wat ik hier noem, ik refereerde er eerder ook al aan, de extra middelen die zijn gedaan in 2023, die waren nodig om de projecten voortgang te kunnen laten vinden. Anders waren er een aantal zaken failliet gegaan. Maar betekent wel naar ons idee dat je, en dat kan, en dat kan legitiem zijn, dat je zegt, ik vind het toch belangrijk dat dit doorgaat. Maar dat je dan wel met elkaar kijkt van ja, vinden we nou dat die business case, hè, een beetje een technische term, wanneer vinden we nou dat die dan op een gegeven moment wel weer in evenwicht moet zijn? Of hè, vinden we dat nodig? En zo ja, wanneer dan? Nou, daar zien we wat ons betreft niet hele duidelijke kaders. En dat geldt eigenlijk ook een beetje voor die laatste plek. Hoe vaak mag er extra geld in van de provincie? En hoe vaak mag GS bij u langskomen als PS? Als toch weer een moment komt dat extra middelen nodig zijn. En volgens ons is het, wij zelf willen daar geen uitspraak over doen wanneer dat moet zijn. Maar we zeggen wel van ja, dat is bij uitstek ook iets voor u en voor GS. Om daar wel regelmatig met elkaar over te hebben. Van zijn er grenzen voor ons en wanneer en hoe lang mag het duren? Ik zit ook te denken bij Greenport Venlo, er wordt ook vaak wel gesproken over, we brengen iets naar een fase van volwassenheid. Dus dat suggereert ook van nou, dan kan iets meer op zijn eigen benen staan. Maar dan is het ook goed van, ja, wanneer is dat moment? En hoe lang mag dat duren? Of mag dat oneindig duren? Of mag dat 10, 20, 30 jaar duren? Dat is waar wij eigenlijk toe oproepen, wat naar ons idee nu nog iets te beperkt gebeurt. Dan het tweede punt, toezicht verantwoording. We hebben te maken met vennootschappen. Dan heb je ook te maken van, nou, hoe is die sturing op die vennootschappen? Dan komt het woord governance om de hoek kijken. Ja, dat gaat over sturing, verantwoording, toezicht. Belangrijke drie hoofdpartijen, de driehoek daarbij. Dat bestuur van een vennootschap, de aandeelhouders en de toezichthouders. En toezichthouders noem je dan ook wel commissarissen, of raad van commissaris. Die driehoek die is er. En dat is ook eigenlijk een soort, het zijn er ook drie, omdat die met elkaar scherp kunnen houden. En daar is ook afgelopen periode, zowel in theorie als praktijk, is er veel ontwikkeling in. Hè, om te zorgen dat dat goed functioneert en scherp genoeg is. Alles gericht, en in de private sector is dat dan omschreven, hè, ook in Burgwerk, gericht op de continuïteit van de vennootschap en de daarbij horende onderneming. Daar moeten ze op gericht zijn en elkaar op scherp houden. Nou, ook daar zien we dat dingen er zijn. En daar zien we ook statuten oprichtingsachtig, maar daar zien we toch ook op onderdelen dat iets er niet is. En dat kon soms zijn dat er nog geen raad van commissarissen is. Of bij Greenport zien we dat er twee raden van commissarissen zijn, maar bezet door dezelfde personen. En de een zit er meer vanaf de huurderskant, de ander verhuurderskant. En dat kan samengaan, maar dan zeggen van ja, maar maak dan wel goed afspraken. Want, dat zult u misschien ook wel aanvoelen, een huurder en een verhuurder. Ja, er kunnen momenten zijn dat je het niet met elkaar eens bent. En vooral als het bijvoorbeeld gaat om dingen als onderhoud, hoogte van de huur, et cetera. En dan nog kan het zijn dat je zegt van nou, we zetten daar dezelfde personen in. Maar spreek dan wel af hoe je omgaat met belangen, mogelijke belangenconflicten. En dat zien we naar ons idee nog iets te beperkt. Dan ook als uitvoering. Hè, in dat spel tussen die drie partijen is natuurlijk informatie heel erg van belang. Hè. Je moet elkaar, net zoals GS jullie als PS goed moet informeren. Zo moet een bestuur moet de aandeelhouders goed informeren en een raad van commissarissen. Zodat die ook hun rol kunnen spelen. En zij op hun beurt, zij moeten ook weer elkaar bevragen. Of zeggen van, hé, we hebben toen extra geld erin gestopt. Er was een probleem met vastgoed. Hoe zit het er nu mee? Ik wil graag nog iets meer weten. Of ik wil graag even dat er de thermometer erin gestopt wordt. Nou, ook daar zien we dat er informatie wordt uitgewisseld. Alleen, die vinden we ook weer op de belangrijke doelen, risico's, niet altijd compleet. En wat we ook merkten is dat heel beperkt dingen worden vastgelegd. En dan pleiten wij niet voor steeds meer papier. Hè. U krijgt al genoeg papier als staten. Maar we denken dat je toch belangrijke afspraken over hoe gaat het ermee, hoe is de voortgang, wat verwachten van jullie, zijn we op koers of moeten we bijsturen. Dat je daar toch duidelijke afspraken maakt over wanneer willen we welke informatie. En dat vinden we te beperkt. Er is wel veel contact, hè, dus het is niet zo dat we zeggen van, dan moet u zich meteen daarom grote zorgen maken. Ja, er is veel contact, ook vanuit medewerkers van de provincies met mensen van die vennootschappen. Soms bijna om de paar weken. Hè, de ene keer meer financieel, de andere keer meer inhoudelijk. En dat is goed. Alleen de vraag is dan, er zijn geen verslagen van. Ook contacten met de RVC is niet altijd duidelijk. En je hoeft niet per se lange verslagen te maken, maar leg even hoofdpunten. En ook om verantwoording te kunnen afleggen, maar ook inzicht te kunnen geven aan anderen hoe je het doet. Dus dat is wat we bedoelen met volgens ons kan toezicht, verantwoording effectiever. Derde punt, het risicomanagement. Ook weer even gewoon beginnend met een plaatje. En ik zei het eerder ook al, van dat SIS 3.0, dat biedt echt gewoon heel veel handvatten om gewoon even te kijken van hoe doen we het. Nou, hier ziet u een plaatje met vier vakken. Aan de bovenkant, de bovenste as, staat risico. Aan de linkerkant staat impact. En het basale idee van het plaatje is, risico kun je onderscheid maken tussen laag of hoog. Is er een project met veel risico, omdat er bijvoorbeeld heel veel onzekerheden zijn, is het financieel onduidelijk. Hoog risico, zit je bijvoorbeeld in een sector waar je zegt van nou, is niet zo spannend en zijn de rendementen ook wel stabiel, heb je een laag risico. En dan is altijd nog de vraag van als er iets misgaat, heeft dat dan meteen een groot effect? Dat is impact. Heeft het dan meteen een groot effect op de financiën van de provincie? Heeft het inhoudelijk of politiek misschien zelfs ook grote effecten? Nou, dan kun je ook een onderscheid maken. En je risicomanagement kun je daarop richten. Dan kun je zeggen van nou, we moeten ook hier kiezen waar we onze mensen op inzetten. Dan is het best logisch dat je zegt, die projecten waar de grootste risico's zijn, met de grootste impact, daar gaan we het meest actief sturen. Daar hebben we een kringeltje, heb ik een kringeltje omgezet. Er staat ook nog iets onder dat heeft te maken met financiële zekerheden die dan groter moeten zijn. Maar ons uitgangspunt in het verlengde van SIS is, hoe risicovoller, hoe actiever sturen, maar ook hoe hoger de eisen die aan risicomanagement mogen worden gesteld. En dan zien we daar, wat in drie bullets daar ook staat weergegeven. Er wordt gewerkt aan risicomanagement. Ik denk echt dat de afgelopen jaren, er worden stappen genomen. Er worden ook mensen aangenomen met expertise op dat terrein. En er is bijvoorbeeld sinds enkele jaren is er ook een concern risicomanager aangetroffen. Alleen waar de provincie nu staat, en dat is ook zoals de provincie het zelf beoordeelt, dat is nog steeds op basisniveau. En dan kun je je afvragen, als de risico's hoog zijn, is dan dat basisniveau voldoende? Wij denken dus van niet. Wij vinden dan, het is één van twee. Hè? Je zegt van, we kiezen voor een offensieve investeringsstrategie. Maar zorg dan ook dat je de mensen hebt die dat goed kunnen managen en grip kunnen hebben. En daar zien we in ieder geval bij de drie projecten, daar zien we toch de scherpte van checks and balances, van de three lines of defense. Hè? Misschien een woord dat u ook wel eens gehoord heeft. Maar ook bijvoorbeeld een heel bazaal iets. Hè? Er is die concern risk manager. En die vroegen wij ook van, ben je al betrokken geweest bij een van die drie grote projecten? En zijn antwoord was nee. En dat verbaasde ons toch. Dat denk ik van, iemand die ook qua achtergrond, die weet veel van risicomanagement. Maar die zou toch zeker bij projecten met hoog risico, hoog impact, die zou je daar een expliciete rol moeten geven. Dus dat is zeg maar het, de bezinning over risicomanagement.
Even voor de helderheid, staat richtlijnen zonder
zekerheden. A is... Ik denk hier, dit sluit volgens mij aan bij klassificaties die in het algemeen ook in de financiële sector gebruikelijk zijn. AAA is een heel zekere belegging. Dus daar hoef je weinig zekerheden tegenover te stellen. C is een groter risico lager, dus daar moet je meer zekerheden tegenover stellen. Nou goed, dus dat over het risicomanagement. Dan het vierde punt.
Dat is misschien wel even een aardige anekdote. Als u als provincie belegt, als u geld over hebt, moet dat volgens mij op een AAA beleggen.
Ja, tenzij je zekerheden...
Maar dat is veel gereguleerd. Als de overheid geld over heeft en dat weg moet zetten naar de bank, moet dat zo risicoloos maken. U kunt zich de IJsland-affaire herinneren. Nou, toen is er dus dat AAA-idee. In dit trein zit hij dus echt in een heel ander chapiter.
Ja, dat zal vast. Dan moet ik net eens al vast hoe het precies werkt. In die treasury-statuut hebben we daarvoor. Hè, en de regels van het Rijk, maar ook uw eigen treasury-statuut zal er meer over zeggen. Nou, dan even PS betere positie. Over die drie projecten, er zijn periodes, ook al dat u het zelf als groot project heeft aangemeld, dan krijgt u ieder kwartaal informatie. U krijgt natuurlijk ook elke keer in de begroting, de jaarrekening, daar staat ook informatie over deze drie projecten. Wat ons betreft in de basis geregeld, u krijgt die informatie. Maar dan net soms op die punten waar zeggen, ja, maar hier liggen nu precies de grootste risico's of dit zou het moeten gaan opleveren, vinden we dan toch het inzicht soms beperkt of dan ontbreekt het aan sommige informatie of is die verstopt. Hè? Het is soms ook, je krijgt heel veel informatie, maar dat is niet altijd dan makkelijk om de hoofdpunten te zien. Daar zien wij dat wat ons betreft, en zeker project Mijnwater. En ja, daar hebben we eerder ook al eens een brief over uitgebracht. We snappen dat het college ook zegt in de organisatie, ja, Mijnwater is een onderdeel van LEF en wij rapporteren over aan u als PS over LEF. Heel legitiem. Alleen wij hebben ook in onze eerder brief gezegd, ja, maar als Mijnwater zo'n belangrijk, groot, risicovol deel is, dan mag je daar best meer informatie over geven en vragen. En vergelijk het ook daar maar als je zelf zou investeren in een fonds. En je weet, daar zit iets in. Er zit een groot deel in wat heel risicovol is. Dan wil je toch graag wel iets meer ook over dat ene onderdeel weten. En volstaat het niet om over je totale portefeuille alleen een index te krijgen. Dan het blok informatievoorziening over het moment dat tegenvallers zich bij de drie voordoen. En u moet besluiten tot extra middelen. En daar zien we, daar is de informatie sowieso heel uitgebreid. En kort gezegd, we zouden bijna gunnen dat meer gebeurt op reguliere basis. Misschien niet even uitgebreid, maar wel juist op die hoofdpunten van bereiken we nou onze doelen en hoe zit het met die risico's. Daar zien we in ieder geval een aantal punten waar wij zeggen van die zouden vooral vanuit het oogpunt van volledigheid en relevantie. Het gaat soms ook om bijvoorbeeld adviezen van ambtenaren, hè? Want hier in huis, we zijn ook echt, we hebben meerdere mensen gesproken, er zit echt veel expertise, financieel, juridisch, de mensen zitten hier en die worden betrokken bij advies, alleen dan hebben we ook wat in dan staat er soms in een stuk van 70 bladzijden, moet je wel heel goed weten waar dat regeltje staat van financieel advies negatief. En we vinden dat je daar transparant over moet zijn en dat zijn die hoofdpunten, ja, en dat is spannend. Tuurlijk, dat is ook niet leuk, dat is politiek spannend, maar ja, dat zou wel transparant moeten zijn naar ons idee. Als laatste rolneming door uzelf. We zien dat u heeft veel discussies gevoerd voor u groen licht had gegeven voor extra uitgaven in deze drie projecten. Dat was nog meer bij de besluitvorming dan toen de tegenvallers voor het eerst werden gemeld. Want dat zou ook een moment kunnen zijn, zeggen alleen maar wacht eens even, u meldt nu iets, maar ik wil daar wat meer over weten. Ik wil weten wat betekent dat voor ons als provincie en wat u dan op dit moment aan doet. We zien vooral dat bij de besluitvorming, daar is heel actieve discussie en informatie over. Iets minder bij het moment dat de tegenvallers als het eerst worden gemeld. En we zien ook bij de reguliere informatie. En het heeft ook iets logisch. Hè? Zolang je niet het idee hebt dat er iets is mis, dan ga je ook sneller over reguliere informatie heen. Maar we denken van, juist bij deze projecten met hoge risico's, met veel belang om bepaalde doelen te halen, zorg dat je even in ieder geval elke keer scherp bent over van, zie ik nou duidelijke informatie over die hoofdpunten en die risico's en hoe het daarmee staat. Of ga ik dan meteen doorvragen van, hey, wacht even, daar wil ik nu toch wel eens even iets meer van weten. Dat de vier hoofdpunten. Gebruikelijk ook bij ons onderzoek, we vragen GS altijd om bestuurlijke reactie. Die zit ook in ons bestuurlijk rapport. Nou, in het algemeen zien we dat het college onze aanbevelingen wil overnemen, omarmd. Hè? Er is maar eentje waarvan ze zeggen van nou, die willen we niet overnemen. Maar goed, het grootste plaatje dat wij zeggen, nou, die bereidheid die tonen ze. Wat ons wel opvalt daarbij is dat GS heel erg benadrukt en een belangrijk deel van die dingen die doen we al. En er zijn binnenkort een aantal nieuwe dingen die we gaan, kaders die we gaan opstellen. En dan hebben we de aanbevelingen van de Rekenkamer ingevuld. Daar hebben wij, ziet u misschien ook in het nawoord, daar hebben wij wel wat kanttekeningen bij gezet. Want dingen die al gedaan zijn, die hebben we voor een groot deel wel meegenomen in ons onderzoek. En die waren niet van invloed op die conclusies die we deden. En die nieuwe kaders, ja, dat is altijd goed, hè. SIS 4.0, goed om in een nieuwe bestuursperiode misschien te zeggen, laten we dat een keer actualiseren. Alleen, wat wij zeggen, het toepassen van het kader, daar hebben wij met name de mankementen gezien. En dan kun je, ja, misschien is vluchten niet helemaal het goede woord, dan kun je vluchten in een nieuw kader. Maar gaat het gedrag, gaat dat en gaat de interactie, gaat die zeg maar ook daadwerkelijk anders worden? En dan was dat wat ik te vertellen had.
Nou, dat zal ongetwijfeld hier en daar wat vragen oproepen. Het zou fijn zijn als u voordat u uw vraag stelt even zegt wie u bent en vanuit welke hoedanigheid. Ik ken u niet allemaal en het is voor ons wel handig om even te weten wat de achtergrond is. En of u daarbij gebruik wil maken van de geluidsapparatuur, omdat er geluidsopname is gemaakt.
En het is nog geen politieke stellingsnaam.
En geen politieke stellingen, informatief, toelichtend. Wie?
Ik wil wel aftrappen. Ja, goedemiddag, Erik Sol, GroenLinks. Ik heb ook een aantal vragen ook al schriftelijk gesteld. Dat wil ik hier nu vooral niet over gaan doen. Ik vind het een opnieuw waardevol rapport. Laat ik dat ook alvast gezegd hebben. En dat zal ook ongetwijfeld bij de behandeling verder nog wel vaker ter sprake komen. Mijn vraag zit hem eigenlijk in het feit dat SIS 3.0 heel veel meer opties eigenlijk verschaft om op het moment dat we zeggen van ja, we vinden iets maatschappelijk relevant, maar we hebben verbonden partijen nodig om dan iets gerealiseerd te krijgen. Terwijl de analyse, maar sowieso als je kijkt naar de verbonden partijen, dat gaat eigenlijk bijna altijd over besloten vennootschap. En veel van de aanbevelingen die houden daar ook mee verband met het feit dat bepaalde verantwoordingsstructuren, rapportagestructuren afhankelijk zijn van het feit dat we te maken hebben met BV's. En wat ik mij afvraag, en misschien is dit wel een te algemene vraag, maar dat hoor ik dan wel. Wat ik mij afvraag is van, zou die analyse er anders uit hebben gezien of kunnen zien op het moment dat je tot andere structuren besluit om uiteindelijk die maatschappelijke doelen gerealiseerd te krijgen? Communautaire vennootschappen, samenwerkingsverbanden, public-private partnerships, misschien gewoon opdrachtstellingen. Je zegt van, nou, dit is wat ik gedaan zou willen hebben, ik zoek een partij om het te doen, punt. Kunt u daar iets over zeggen?
Misschien eerst maar even een beetje theoretisch, of een beetje los van de casuïstiek. Mm-hmm. Kijk, in principe heb je bij een BV aandeelhouders, een vergadering van aandeelhouders en commissarissen. Dat kan gewoon werken. Het is een constructie die ook in het publieke domein veel tegenkomt. Met publieke aandeelhouders die samen een publieke taak doen. Dus dat hoeft denk ik op zich niet in de weg te zitten. Er zijn twee vragen die het ingewikkeld maken. Of misschien drie. De eerste is, de Raad van Commissarissen stelt zichzelf samen. En die zitten daar niet met last en ruggespraak. Dus het is niet zo dat je een commissaris neer kunt zetten namens provinciale staten. En dat er een verplichte terugkoppeling is. Dus daar ontstaat een vorm van afstand. Zou je bijvoorbeeld in een samenwerkingsverband gaan zitten, zou je dat anders kunnen regelen. Dan zou je kunnen zeggen, u mag daar alleen maar dingen doen als u mandaat hebt van de versturende partij. Dat is dingetje één. Twee, en dat is lastig oplosbaar, maar toch. Op het moment dat dat publiek-private partijen zijn, zullen zeker de private partijen erg op hun kievieven zijn. Pak maar even Maastricht-Aken Airport met de rol van Schiphol daarin. Mm-hmm. Maar dit geldt ook voor Bayer bij Greenport. Dat ze zullen zeggen, ja, wij vinden het best als er allerlei informatie op tafel komt, maar liever niet alles. Dus dan krijg je zeg maar, het probleem van aan de ene kant de openbaarheid die in het openbaar bestuur, het niet voor niks openbaar bestuur heeft, en aan de andere kant de beslotenheid van de onderneming. Daarvan zou je overigens wel kunnen zeggen, laat ik zo zeggen, in het algemeen is mijn opvatting dat er te makkelijk meegeleund wordt naar de kant van de private partijen. Die weten waar ze instappen als ze publiek-privaat gaan, die weten dat er dan ook een politiek proces achter die publieke partij zit. Had ik beloofd op 3? Ik ben op 2. De derde ben ik kwijt. En ik denk, kijk, en wat verder nog wel een ding is, dat is ons hier ook wel opgevallen, met name bij Maastricht-Aken, Greenport is een stuk minder, een klein beetje. Het zijn wel ingewikkelde constructies, met ook nog allerlei partijen die ook nog weer over en weer verweven zijn. Hè. Ik denk dat als je bij Maastricht-Aken telt, dan kom je denk ik makkelijk op 5 of 6 verschillende vennootschapsconstructies.
Dat is jouw verzin.
Ja,
kijk aan. Ja, dat maakt het wel hartstikke ingewikkeld. Ja. En dat komt, en het is soms is het ook heel logisch, hè, dat je zegt, je moet deelprocessen, je hebt een exploitatierol, je hebt een ontwikkelrol, nou, dan kun je misschien beter in 2 aparte bedrijven zetten. Nou, dan heb je dus 2 BV's. Maar hoe verhouden? Dan krijg je de huurder en de verhuurder, de discussie. En daar kun je allemaal over nadenken, maar het is vooral belangrijk dat je dat heel bewust bent van wat dat betekent, mm-hmm. en dat je er niet in terecht komt. En dat laatste lijkt toch af en toe wel een beetje te komen.
Ik wil daarop inhaken. Marcel Hardegaard van CDA.
Interessant wat u zegt. Hè? Dus dit gaat om die informatievoorziening uiteindelijk. Hè? Je moet eigenlijk op een juiste manier, of nou, niet op een juiste manier, maar je moet op tijd geïnformeerd worden over de voortgang. Functioneert het, is het efficiënt en dergelijke. Is het nou zo dat, want er zijn veel verschillende dingen die ik dan lees in dat rapport en ook inhakend wat Erik zegt. Is het nou zo dat er meer mogelijk is qua informatievoorziening, maar dat dan, dus wettelijk gezien, hè, dus mag je als provincie meer bekendmaken dan dat er nu bekend wordt gemaakt? Of heeft de private partij altijd het recht om te zeggen, ik maak het niet bekend? Dat is voor mij gewoon heel erg onduidelijk. Dus is dit nou iets waar de provincie maar moet hopen dat de private partij bereid is om dit te doen? Of kunnen wij dit afdwingen en zeggen, nee, wij willen die informatie van deze partij? Want
ik denk dat dat meer mogelijk is. Ik denk dat je dat, maar dan moet je dat vooraf regelen. Uh-huh. Dus dat moet je niet doen als het verbond al gesmeed is en dan zeggen, ja, maar eigenlijk hadden wij nog meer willen vertellen. Ja. Dus je kunt vooraf kun je bijvoorbeeld statutair vastleggen welke informatie wel en welke informatie niet naar buiten mag. Dat is zeg maar tussen het publieke en het private stuk. En kijk, dan is er dan een private partij ook om te zeggen, ja, luister, als dit naar buiten moet, stappen wij niet in. Als je kijkt naar Bayer, dat is een heel concurrentiegevoelig bedrijf in de chemische sector. Ze zeggen, ja, als wij regelmatig bij wijze van spreken met rendementcijfers toch in de openbaarheid moeten brengen, maar we zitten in een hele competitieve markt. Dat vinden wij helemaal niet prettig, maar als het dan toch moet, gaan wij niet mee.
Nee, maar dat is mij helder. Maar wat is er in deze concrete gevallen? Wat staat er in die statuten? Of wat is er afgesproken?
Ik denk dat er meer mogelijk is dan er nu gebeurt.
Oké.
Ja. En wat daarbij overigens ook nog wel een aandachtspunt vind ik, met name voor u als PS, is, er wordt nogal makkelijk gezegd dat informatie geheim is. En wij hebben informatie online aangetroffen waarvan ons medegedeeld werd dat die geheim was. Dus dat idee van opleggen van geheimhouding, daar zou ik u echt van willen adviseren. Wees daar alert op. Het wordt natuurlijk makkelijk in een onderhandeling, wordt dat even meegenomen. Joh, dat mag nooit naar buiten, dat moeten we geheim houden, enzovoort, enzovoort. Maar is dat nou echt zo?
Ja, ik zal misschien vanuit de diepgang van de casuïstiek nog een toevoeging. Ik gaf net ook al aan, zeker rond die besluitvorming voor extra middelen. Toen zijn er behoorlijk uitgebreide stukken. Ook openbaar, waarin heel veel stond over doelen risico's. Maar het is dan meer de ordening, hoe je daar aandacht op geeft, dan dat je zegt van het probleem ligt echt dat we iets niet mogen vertellen. Ja. Dus dat is nog een ander aspect, hè, van ja, hoe presenteren verwerkt, dan zijn we duidelijk. En misschien ook daar wel maat voor, want kijk, je kunt op die vennootschappen, die kun je natuurlijk ook zodanig bevragen met allerlei informatie dat ze aan hun werk niet meer toekomen. Dan schiet je ook weer door, maar die hoofdpunten, daar kan veel en daar zien we het ook wel vaak in stukken en die veel ook openbaar zijn. Alleen dan soms wat verborgen of misschien dan toch niet helder genoeg omschreven. Terwijl er geen belemmering is per se vanuit het bedrijf om dat dan te doen.
Er zijn eigenlijk drie clusters, misschien nog, die wil ik nog even aanvullen. Drie clusters van informatie die gevoelig kunnen liggen, financieel. Tweede is technologisch. Speelt er iets rondom patenten, dat soort kwesties, hè? Die kunnen natuurlijk, dat kan op een gegeven moment ook kwesties, dat willen we niet te vroeg naar buiten hebben. En de derde is verwevenheid van samenwerkingspartners, voornemens om te fuseren, dat soort dingen, die bij wijze van spreken voor de continuïteit van de operatie belangrijk zijn om te weten van, oh, zijn jullie, weet ik het, Schiphol, zijn jullie aan het praten met Frankfurt om te fuseren? Dat is wel handig als wij dat weten in Maastricht. Maar je snapt heel goed dat je dat nou nog even niet hier in de Staten overtuigt. Maar goed, je kunt het afpellen. Je kunt zeggen wat wel en wat niet. En dat is eigenlijk wat we dus zeggen. En die risicomatrix, die CC-kant, die is in die zin onvoldoende ontwikkeld.
Ja, oké. Ik zie dat jij een lijstje hebt.
Ja,
en Malou Jenneske is 66. En we hadden recent een casus Californië, waarin je heel goed zag dat de privaatrechtelijke en de publiekrechtelijke rol heel erg met elkaar botsten. En ik heb het rapport goed gelezen en ook alles nu weer gehoord. En dan, we hebben het hier heel erg over het risicomanagement en dat soort dingen. Maar op een moment, nou, risico's zijn niet uit te sluiten. Er kan altijd iets misgaan. En dan word je als provincie toch ook heel snel aangekeken als medeverantwoordelijke vanuit je, nou, je hoeder, publieke taak in ieder geval. Waar ik nog naar op zoek was en dat kwam ergens voorbij in de inleiding, was, er zijn veel aanbevelingen over risicomanagement en hoe je dat inschat. Maar mijn vraag was eigenlijk, wat zouden we nou kunnen doen om dat maatschappelijke belang wat we nastreven goed te kunnen scheiden, beter vast te leggen? Of wat? Mijn vraag is niet een hele goede vraag, maar ik hoop toch dat u een heel goed antwoord heeft.
Ik snap dat ik wel iets... Wat je zou kunnen doen is verorden, of de inverse gedachtegang. Kijk, op zich is het een taak van de overheid om risico's te nemen. Want als er geen risico's zijn, kun je het aan de markt overlaten. De overheid is namelijk voor de slechte risico's. Daar hebben we een overheid voor uitgevonden. Dus het idee dat een overheid risico's loopt, daar moet je niet zenuwachtig voor worden. Vervolgens, wij evalueren altijd op drie dingen. En dat heet rechtmatigheid, doelmatigheid, Rechtmatigheid. Maar je kunt hem heel veel, ik onthoud hem altijd veel simpeler, zuinig, zorgvuldig en zinnig. Maar die zinnigheid, daar hebben wij niet zo heel veel op aan te merken. Dus je snapt dat die overheid deze maatschappelijke risico's wil nemen, want ze zijn belangrijk voor de provincie. Vervolgens, als je in die zinnigheid zegt van ja, maar het zijn wel ingewikkelde risico's. Dan zeg je, ja, dan moet je dus op die andere twee zetten stevig gaan opletten. En dan zou je dus kunnen zeggen, juist omdat het zo belangrijk is, zo zinnig is, moeten we extra zorgvuldig willen zijn. En als laatste, en dat is een heel ingewikkelde, is dat je zegt, ja, en hoeveel mag daar nou uiteindelijk aan publiek geld in gaan? En wat daar het buitengewoon in, dat is wat wij het inzuigeffect noemen. Elke keer dat je er meer geld in stopt, wordt de volgende keer nee zeggen tegen nog wat extra geld moeilijker. Ja, dat wordt wel ooit vergeleken met de gokautomaat op de kermis. Als je zo'n grijper hebt waar je horloge in denkt, van, nou, ik heb er al 30 knaken ingegooid. Ik ga er toch, want dat horloge moet er toch een keer uitkomen. Nou, zo wordt dat vaak speltheoretisch voorgesteld. Dus dat betekent dat als je zegt, van ja, het is hartstikke zinnig dat wij dit doen. Het is heel belangrijk voor de ontwikkeling van een regio, of voor een energiestap, of voor een ontsluitingsstap. Maar het is wel risicovol. Ja, dan zul je dus echt op die andere twee moeten buitengewoon scherp moeten zijn. En dat loopt niet helemaal in balans.
Ja. En mijn vraag is dan eigenlijk, hoe zou dat er dan uit kunnen zien? Want het gaat heel erg over de reikwijdte. Als je het hebt over dat maatschappelijk belang, zou er ook een moment kunnen komen waarop je zegt, nou, we hebben dat twee keer nog 10 miljoen, toen nog 20 miljoen. Wat zouden wij kunnen doen als we een nieuw risicovol project starten? We hebben er namelijk nogal veel. En wat we uiteindelijk in een soort counterreflex doen, is geen centen maar bij de Maaslijn. En dan ben je eigenlijk al vaak heel ver. Dus zouden we daar in ieder geval bij de totstandkoming of op enig moment,
in ieder geval is het belangrijk dat je het niet op het laatste moment laat aankomen. En dat is toch vaak in deze kwesties gebeurd. Om 11:55 blijkt dat de boel op klappen staat. En dan moet er met stoom en kokend water over veel geld besloten worden. Had je nou niet eerder kunnen zien aankomen dat de boel op klappen stond? Zodat je meer tijd had gehad, misschien eerder had kunnen interveneren, andere partijen erbij kunnen halen enzovoort. Tijdigheid is buitengewoon belangrijk. Dat is één. Twee, en daar verschillen we dus ook, dat zie je ook in de bestuurlijke reactie van GS. Wij als rekenkamer zijn toch van mening dat je duidelijk moet zijn over een exit moment. Wat is het moment dat je zegt, weet je, en laat het 500 miljoen zijn. Maar als het ook maar 501 miljoen wordt, dan kappen we met het feest. Dan weten partijen ook maar waar ze aan dat. Daarvan zegt GS, gaan wij niet doen. En daar zit op zich ook een logica, dat moeten ze u vooral zelf uitleggen. Maar ik begrijp de logica wel, ik heb er misschien niet evenveel begrip voor. Namelijk dat het ook niet heel prettig ondernemen is, als je de guillotine al ziet staan aan het einde van de straat. Dat kan ook een soort ontmoedigend effect hebben. Dat kan ook een soort self-fulfilling prophecy worden. Ja. En dat je zegt van, nou ja, weet je, we bij 500 miljoen stappen ze eruit, we zitten op 498, dan gaan we op, nou, dit wordt niks meer. Dus de kern van ondernemerschap is natuurlijk dat je tot aan het gaatje blijft proberen. Maar wij zeggen toch in die publieke context van zinnig, zuinig, zorgvuldig, is het toch verstandig om te zeggen, daar zit het gaatje, verder dan dat gaan.
Ja, Erik Sol nogmaals. Mijn beperkte ervaring met venture capitalist is overigens dat die dat altijd hebben. En dat je als je als ondernemer met zo'n partij in zee gaat, dus ook altijd weet wanneer die hakbijl valt. Dus ik denk dat uiteindelijk die werkwijze meer gewoon is in ondernemend en zeker in innoverend land dan wij misschien hier nu voor ons.
We hebben al een paar keer eerder, we hebben vaker onderzoeken van deze aard gedaan en eigenlijk steeds opnieuw is de conclusie dat de rekensommen die aan de ondernemingskant gemaakt worden, mm-hmm, scherper, helder en eerder zijn dan de rekensommen in het publieke domein. Ja.
Dankjewel. Aleida Berghuis van de Partij van de Arbeid. Ja, dat intrigeert mij wel, hè, dat die exit-strategie, dat dan toch iets is wat kennelijk gevoelig ligt. Zou het ook al helpen als we in ieder geval intern een exit-strategie hebben? Want dat hebben we ook niet. Dus wij hebben zelf ook geen duidelijkheid wanneer is het eigenlijk voor ons voldoende. Er is nog een verschil in, denk ik dan, tegen een partner zeggen, dit is tot hier en niet verder. En in ieder geval intern alvast met elkaar bespreken, wat is eigenlijk onze exit-strategie? Zou dat ook al bijdragen aan meer grip?
Dat denk ik wel. Je kunt je mentaal voorbereiden op. Je kunt scenario's maken. Je kunt nadenken over als we eruit stappen, als we in welke fase eruit stappen, wat zou de consequenties kunnen zijn. Alleen, het wijst wel allemaal in de tijd. Dit is proactief. Ja. En de tweede is, daar maken we een opmerking over en Art heeft het net ook herhaald. Hier in huis wordt er wel degelijk af en toe gezegd, moet je niet doen. Maar de vraag is, wordt dat gehoord?
En wordt dat gecommuniceerd?
En wordt dat vervolgens gecommuniceerd? Want als dat dan ergens in een document van 70 pagina's en in een voetnoot drie hoog achter staat van... en dat is dus wel, dat hebben we wel gezien. Nee, daar komt. Hou hem maar even vast.
De verleiding is er.
Een mooi idee moet je gewoon goed laten rijpen, word ik alleen maar beter van. Uberman, 50+.
Ja, ik ben niet van IJs van 50+. Ik doe ze maar stap voor stap. Maar toen ik het stuk aan het lezen was, het is een iets langere periode. En nu loop ik hier ongeveer pas 2 jaar rond. En in die tijd heb ik wel gemerkt, met name op die 3 punten. Dat er best wel en frisse ontwikkelingen zijn. En dat er best heel kritisch nu de laatste tijd daarnaar gekeken wordt. En mijn vraag is, in die paragraaf 4.2.3 staat dan aan de ene kant van, ja, men vraagt als PS beperkt door. En als je aan de slotzin kijkt, dan zegt je van, ja, we gaan wel heel ver. Dus ik pas mij af aan vragen, zitten er eigenlijk 2 blokken in van een bepaalde tijd voor iets waar dat veel verder af was. En nu de recente ontwikkelingen zijn, dat we daar veel kritischer op zijn, of veel meer die rollen invullen en dergelijke. En anders dan krijgt het rapport een hele zware weging, terwijl ik net het gevoel heb dat we daar net heel kritisch op zijn in het kader van bijvoorbeeld een MAA. En ik kan me ook nog herinneren dat wij voorgangsrapportages kregen in de aanloop naar het besluit van december. Dat we zeggen, ja, we gaan toch in december pas besluiten, dus laat die voorgangs maar even zitten. Dus in dat opzicht zeggen van, is er een soort breekpunt ergens dat je dat ziet en loopt dat niet in het rapport een beetje door elkaar?
Ja, ik zal dan eerst af, maar hier moet ze acht ook aanvullen. Of er echt een duidelijk breekpunt in zit, weet ik niet. We hebben wel de indruk dat de laatste tijd, en dat heeft ook met de recente discussie rondom Maastricht-Aken Airport, daar is natuurlijk veel aandacht voor geweest. Dan zie je ook, als het ware, die informatie naar boven komen, dan wordt dat hele systeem actiever. Dus dat kan ook daarmee te maken hebben, hè, dat er dan kennelijk een moment is dat dat gaat. Of dat voor Greenport en voor Mijnwater ook zo is, durf ik niet helemaal te zeggen.
Gelukkig ook vanuit de diepere casuïstiek eens, hè, een heel duidelijk kantelpunt niet. Er is ook trouwens vooruitgang, hè, laat ik dat benadrukken. Hè. Ik heb ook al gezegd dat er zitten hier in huis mensen, de provincie weet ook jonge mensen aan te trekken vanuit de financiële wereld om bijvoorbeeld die expertise te krijgen vanuit investeringsmaatschappijen. Maar we zien dan toch, en dat is eigenlijk een beetje de boodschap, hè, ook in de reactie op GS, want GS zegt eigenlijk ook een beetje, hè, van ja, maar we zijn bezig een aantal dingen te doen, of die hebben pas, en binnenkort komen er nog een aantal dingen aan, en dan, hè, dan hebben we die slag gemaakt. Alleen wij denken dat de mate van de risico's die groot zijn en die urgentie op deze 3, die maken dat het daar echt wel een tandje sneller mag. Want gewoon even al pratend over dat risicomanagement. Hè. Als je ziet van dat vraagt eigenlijk minimaal volwassen risicomanagement op dat project. En dat zit daar toch nog niet in veel onderdelen van wie daarbij betrokken is. Dan moet je heel snel je been bijtrekken. En we snappen, hè, ik heb vanochtend ook gesprekken gehad met mensen hier in huis. We snappen, sommige dingen moet je op draagvlak voor krijgen in huis. Hè, over het ontwikkelen van dat risico. Dat vraagt tijd. Dat is soms een kwestie van jaren. Alleen er zijn dan misschien bepaalde onderdelen. Nou, je zegt van ja, maar daar moeten we niet 2-3 jaar wachten. Want dan krijgt u in deze bestuursperiode nog een aantal tegenvallers mogelijk op uw bord.
Voor de echt ouderen onder ons, die kunnen zich wellicht de RSV-affaire herinneren. Dit ging over een enigszins vergelijkbaar ding landelijk. En daar werd regeringscommissaris Molkenboer ondervraagd door de parlementaire enquêtecommissie. En die sprak de historische zin, dit was van voor mijn tijd of van na mijn tijd, maar niet van tijdens mijn tijd. En dat werkt niet. U bent gewoon tijdens uw tijd verantwoordelijk. Ook voor de dingen van voor uw tijd en ook voor de dingen die nog gaan volgen. Dus, en dat is natuurlijk hartstikke lastig in die lange lijnen, in die lange investeringsbesluiten. Je neemt, nou ja, van Maastricht-Aken Airport. Als je een beetje ruim neemt, kun je zeggen, daar zit 40 jaar geschiedenis in. En het ding ligt waar het ligt. En het heeft een, maar ja, u bent er op dit moment verantwoordelijk voor. Dus u zult op dit moment moeten acteren. En dat gaat dan misschien op een stukje waarbij je de boel in een stukje kunt hakken en zeggen. Nu hebben wij een window of opportunity om bij te sturen. Maar de neiging, maar zo verstond ik uw vraag niet, maar ik geef hem toch maar even mee. De neiging, we hebben dus recent ook in Brabant hebben diezelfde discussie gevoerd. En gezegd van ja, maar weet je, het is heel veel gedane zaak. En wij zijn passanten. Ja, wat moeten wij dan? Ja, nee, je moet met die gedane zaak verder. Ook al liggen er daar belangrijke investeringsbeslissingen en belangrijke infrastructurele knopen al lang en breed doorgehakt. U zult er iets mee moeten. Ik ga even.
Alle drie van dezelfde sector, en denk dezelfde vraag.
Oké, okay, ja, ik heb een blinde vlek op links, maar dat heeft niet met politieke voorkeur.
Duncan Zeetsen namens de BBB. In uw rapport stelt u dat u constateert dat bij de drie onderzochte investeringen sprake is van een open eindrekening. Dat wordt door GEA's betwist, omdat er sprake zou zijn van een budgetplafond. Nu zou ik zelf denken dat er meer criteria van toepassing zijn op een niet open eindrekening. Wat is volgens u de definitie van het tegengestelde van open eindrekening?
Wij hebben het een open eindregeling genoemd omdat wij constateren dat het de facto open eind is. Je kunt wel zeggen niet meer dan 500 miljoen, maar op het moment dat er 10 miljoen bij moet, komt er 10 miljoen erbij. Dat is althans wat we tot nu toe gezien hebben. Dus elke keer als er gezegd werd, het mag niet meer zijn dan dit. En ik heb dat, de politieke oordeel is er nu, hè? Maar het is simpelweg die dynamiek van, we hebben er al zoveel in gedaan. Ja, met die laatste 10 miljoen, moet het toch, daar gaan we nou toch niet moeilijk meer over doen. En dan kun je zeggen, ja, heel formeel hebben we er staan 500 en bij die 510 staat er dan weer 510. Maar de procesdynamiek is zodanig dat het heel erg moeilijk wordt om dan. En dan heb je de facto dus met een open eindregeling.
Even als vervolg daarop. Is het gebruikelijk dat er alleen een financieel criteria ten grondslag ligt om dat te bepalen? Want ja, tijd, succesrate, dat soort zaken, is het gebruikelijk dat die meegewogen worden? Want hier lijkt het alsof er alleen naar het geld gekeken wordt.
Nee, sterker nog, de oproep zou nou juist moeten zijn dat u heel nadrukkelijk uw maatschappelijke nut centraal stelt. Ja. En daarbij wel de vraag stelt, en wat mag dat dan uiteindelijk kosten? Ja. Kijk, en op het moment dat je zou zeggen, als, even hardop denkend, als er nog 100 miljoen nodig zou zijn voor Maastricht Aken Airport, maar je zou weten dat je daar echt een maatschappelijke doorbraak in het elektrisch vliegen mee zou kunnen bewerkstelligen, daar gaan die drie risico's ook in elkaar knopen, dat is natuurlijk een andere situatie dan dat toch een soort inhoudelijke hypotheek op de toekomst is. Ik zeg niet dat het zo is, hè, maar stel eventjes, en dat je daar dat geld bij legt. Maar dan leg je dus een maatschappelijk waarderisico, of een maatschappelijk waarderealisatie, die voorzie je van een financieringsvraag. En dat is precies wat u als politiek ook moet doen, daar bent u voor besteld.
Ja, en de dilemma waar we altijd tegenaan lopen, je wilt aan enerzijds een betrouwbare overheid zijn en laten zien dat je op lange termijn ideeën hebt en dat bedrijven daarop kunnen bouwen. Ja. Maar anderzijds wil je ook een betrouwbare overheid zijn naar je burgers om te laten zien dat je het maximale rendement haalt uit je beschikbaar.
Ja, misschien is in dat verband LEF ook wel een interessante. Als je kijkt naar, want dat staat dan op afstand binnen dat portfolio van heel LEF, dan zou je kunnen zeggen, ja, ik evalueer het op het succes van LEF, maar je zou ook kunnen evalueren op het risico voor het rest. Want als het aan de LEF-kant fout gaat, valt er een heel systeem van milieu-investeringen in hele andere dingen, dat kan ook zonnepanelen en weet ik veel waar. Dus dat rendement, dat moet je ook kunnen zien in de context waarin het gaat. Want als het naar de ene plek gaat, gaat het niet naar de andere plek. Of als het op de ene plek zo, dat is dan vooral in die LEF-constructie. Ja, dan gaat er dus meer kapot dan alleen mijnwater.
Ja, Ricardo Rozo, jij 21. Ik zag net ook die klassificatie staan, hè, A tot en met CCC, ja, D dan natuurlijk de laagste status. We hebben in het verleden ook heel veel situaties gehad waarbij comforteerbare obligaties en dergelijke waren. Waar die eerder slechter scoorden, werd er een compensatie gedaan dus van obligaties naar aandelen. En dan werd die opnieuw ingebracht onder een veel hoger label. Zien jullie dat ook? Hebben jullie dat ook ergens teruggezien binnen de provincie?
Hier niet volgens mij, hè? Nee.
nee, heel kort bij deze drie niet. Ik zit wel te denken aan ook andere onderzoeken die we hebben gedaan. Het is ook, bij die investeringen is het altijd goed om de vele stromen in de gaten te houden. We hebben bij Greenport hebben we een paar jaar terug een verkennend onderzoek gedaan. Dat is interessant, hè? Dan gaat het op een bepaald moment bijvoorbeeld om storting in agio-reserve, heet het. De andere keer wordt er een garantstelling gedaan en een lening. En wij zeggen ook van, let nou ook even op het totaal. En dat je goed snapt hoe het totaal werkt. Want dan kan je soms ook misleid worden doordat de provincie stort iets om het eigen vermogen te versterken. Dan gaat de rating omhoog. Maar ja, het is wel eigen geld wat je er eerst instopt. En dan kun je soms ook wel een beetje misleid werken. Dus hou wel dat totaal in de gaten. Maar bij deze drie hebben we niet, zeg maar, die ja, bijna trucage misschien. Hè? Die hebben we daar niet gezien.
We hebben volgens mij ook voor jullie, maar in ieder geval voor Brabant, hebben wij ooit een factsheet over financiële deelnemingen gemaakt. Want het gaat gewoon over de techniek van de financiële deelnemingen. En dat gaat precies over deze dingen. Een garantiestelling waarbij een andere partij financieel in durft te stappen, of zelfs geld erin stoppen, of nou, tussenvoor. Ja. Het is misschien goed om die dan nog eens een keer bij te pakken, want ja, je kunt daarmee spelen. Dat kan verstandig zijn, maar je kunt ook onverstandig spelen.
Ja, als...
Maar in deze casus hier hebben wij het dus niet aangetroffen.
Ja, in het verleden hebben we wel, vandaar de vraag die ik stel, is omdat het verleden bijvoorbeeld bij participatie, bij een exit en dergelijke, daar komt het, wat ook natuurlijk een vrij forse financiële positie is met de provincie, daar is dat allemaal bijvoorbeeld wel gebeurd.
Ja, oké. Ja. Nee, dus het gebeurt wel. Dat...
Als je dit rapport, het is een vrij kritisch rapport natuurlijk, hè, en met name ook, kijk, ik was in de veronderstelling, ik zie als PS dat we elk kwartaal zijn we nu aan het discussiëren over deze punten, hè, dan krijgen we een rapportje, nou, we zijn al echt aan het verbeteren om, via de controlecommissie ook, om die informatievoorziening eigenlijk te verbeteren. Mijn vraag is een beetje, wat vinden jullie nou dat er in die kwartaalrapporten zou moeten staan? Hè? In tegenstelling tot wat er nu staat. Het is een lijvig document met wat kengetallen, maar echt zin. Dat kun je er niet uit maken als je geen expert bent. Maar waar ik mij het meeste zorgen over maakte, is eigenlijk dat... Ik was in de veronderstelling dat vanuit de ambtenaren, hè, dus aan de achterkant, dat er wel hele sterke sturing was en risicomanagement. Maar jullie concluderen eigenlijk dat dat niet het geval is.
Althans niet geborgd.
Oké, nou, maar dat is eigenlijk mijn vraag. Kunnen jullie daar nog iets meer over uitweiden van hoe zou je dat dan beter moeten vormgeven, zodat wij een iets geruster gevoel krijgen straks, dat uiteindelijk, ja, je geeft het enigszins uit handen, maar dan verwacht je dat er hele scherpe controle op zit. Hè? Het gaat om bakken.
Wat wij gezien hebben, nou, jij moet het dadelijk, uiteraard niet met naam en toenaam, maar zeg maar even, mijn algemene beeld van wat we over de ambtelijke kwaliteit hebben gezien is goed, alleen te informeel. Dus er wordt goed opgelet, er wordt veel gepraat, er zijn korte lijntjes. Het is niet zo dat dossiers lang op bureaus blijven liggen, et cetera, maar het is in die zin niet geborgd dat niet of onderdeel van een formeel proces is waarbij je zegt, nou, hier, er zijn notulen van een bespreking. Ambtenaar onder de tram, nou, jullie hebben geen trams hier, dus tel je zegeningen. Want dan wordt het dus heel erg persoonsafhankelijk, dat is één ding. Tweede ding, wat ons toch echt wel opgevallen is, dat op een aantal plekken ook gewoon formele verplichtingen van het inrichten van een raad van commissarissen nog niet gebeurd is. En dan wordt er wel gezegd, dat wil niet zeggen dat we niet in gesprek zijn. En dat is ook zo, dat zagen we ook. Mensen waren wel degelijk in gesprek en er was contact en er was en ook kritisch contact enzovoort. Maar ze richt nou gewoon in wat je daarvoor nodig hebt. Dan kun je hetzelfde gesprek nog steeds voeren, maar dan in een meer gestabiliseerde, geborgde context. En het derde punt is dat het ook nog wel een dingetje is hier en daar. Hè. Dat zie je bij die risk-manager, dat zie je bij een opmerking van een controle zegt, ik vind het financieel niet verstandig om hierin door te gaan, dat die opmerkingen uiteindelijk niet doorvertaald worden in besluitvorming. En dan staat dat wel ergens, maar dan moet je wel verdomd goed naar zoeken.
Ja, maar dat risico, dit is helemaal meer de sturing, hè? Ja. Dan hebben we ook nog het risicomanagement gedeelte. Dat is natuurlijk wel een meer formeel manier, ja, dat je dat vorm moet geven. Dus hoe zou dat er dan uit moeten zien?
Beknopt. Als dat heel groot is, werkt het niet.
Uh-huh.
Dus als je zegt van wij moeten in grote rapporten uiteindelijk gaan zitten zoeken naar waar de risico's staan.
Ja.
Ik zou dat echt in een soort minuut willen zien. Dames en heren, hier zitten ze. Ja. En als u wil weten wat de achtergronden zijn, klik door of zoek door. Dus ik zou echt op beknoptheid en ik zou op eerlijkheid aandringen. En ik zeg niet dat het nu oneerlijk is. Maar dat je zegt van of eerlijk, eerlijk in de zin van openhartig.
Meegenomen worden in de besluitvorming eigenlijk. Dat is het.
En toch? Maken ons zorgen over.
Juist. En dit is hetgene wat.
En, dit is hetgene, en zelfs daar zou je nog kunnen nadenken of je dat. Je hebt ook nog zoiets als een presidium. Waarbij je zegt van weet je, dit ligt wel heel erg ingewikkeld. Jullie hebben ook je eigen mechanismen. Je hebt af en toe ook met geheime informatie te maken. Je hebt ook je eigen mechanismen om ook nog in vertrouwelijkheid. Uh-huh. Een keer over een groot risico.
Misschien tenslotte dan.
Dat heeft met die volwassenheid overigens ja. in die risicomanagement.
Is dit bij op andere plekken normaler dat het op die manier wordt vormgegeven? Of is dat uitzonderlijk dat het hier zo gebeurt? Is dit wel een beetje de standaard hoe het bij de overheid gebeurt? Wat is een beetje je ervaring daarbij?
Ja, zeg dan maar ook.
Nou, misschien kan ik hier even op ingaan, zowel inderdaad Limburg staat bij. Het is deels des overheids, meteen het laatste wat je zegt. Ja. Overheid is een procesorganisatie. Dat betekent dat er veel wordt overlegd, veel contact is, maar dat de resultaatgerichtheid daar soms minder aandacht krijgt. En zeker bij investeringen, ik zat ook even toen die vraag stelde, denk aan, hier speelt ook, en we hopen dat ons rapport dan misschien ook in de organisatie leidt tot gesprek over wat verstaan we nou onder afstand. Dit zijn investeringen op afstand, hè, en dat zien we ook in de reacties op onze conclusies zijn iets anders. Dan gaat het aan de ene kant over afstand houden, zijn werk laten niet overdrijven, ook met risicomanagement. Nee, de provincie moet niet op de stoel gaan zitten van een vennootschap en zelf heel verfijnde risicomanagement systemen en software opbouwen. Nee, maar mag de provincie wel strategisch management doen? Want ja, als het misgaat, is wel de provincie die de rekening betaalt. En mag je dan op de hoofdpunten, mag je dan wel zorgen dat je goed de vinger aan de pols houdt en stuurt? En dat is, denk ik, dat is ook zoeken, hè? Want dat is door die afstand en die constructies is dat ook zoeken en het kan wel. Maar daar het gesprek over voeren, en dus, ik noemde ook dat voorbeeld, hè, van, er zijn best veel contacten, gesprekken, soms om de paar weken. Er kwam bij ons wel eens de gedachte, of mij de gedachte over, van misschien zou je eens wat minder vaak moeten overleggen. En wat vaker gewoon moeten vragen, dit zijn de punten waarop we hopen verwachten dat u presteert vanwege maatschappelijk financieel rendement. Hoe ver bent u? En leg maar uit. En dat hoeft niet om de paar weken, want je moet ze ook hun werk laten doen. En daar het zoeken en ook kijken van waar je wel of niet mee moet, dat is de kunst. En ja, nogmaals, hè, zeker de expertise zit, maar die slag en dat gesprek, dat is denk ik wel zo, maar daar zou een slag gemaakt kunnen worden.
Maar die vergelijking ook even naar andere plekken of andere tijden. Op andere plekken komt dit probleem veel minder voor. Omdat provincies daar zo arm zijn als een kerkrat, dus niks te investeren hebben. Dus het is voor een deel vloeit het voort uit uw rijkdom. Ja, zo simpel is het. Hè? Jullie hebben natuurlijk een aantal die fondsen kunnen maken door de verkoop van centaandelen. En er is een activistische overheid, en dat willen jullie ook. En daar is ik denk ik, dus dat is een dikke streep onder dat zinnige. Maar dat brengt wel dingen met zich mee. Als je geen geld hebt, hoef je daar ook geen zorgen over te maken. Een tweede wat je toch ook nog zou kunnen overwegen, en ik roep even, dat is een landelijke discussie. Het is niet overal zo dat de overheid terugtreedt of dingen uitbesteedt. Brandweerzorg besteden wij niet uit in Nederland overigens, in Londen wat wel. Als je naar de publieke infrastructuur, naar de nutsinfrastructuur kijkt, is de mate van uitbesteding van drinkwater en van water anders dan van openbaar vervoer. Dus je kunt ook kiezen dat je zegt, er zijn dossiers die wij zo belangrijk vinden, dat wij daar als overheid zelf 100% aan het stuur willen zitten. En dat is wel denk ik een ding waarbij je kunt. Dus het is niet van iets hogers gegeven noodzakelijkheid dat het altijd publiek-privaat moet of dat het altijd in een BV moet. Dat is gewoon een kwestie van politieke keuzes. Daar zijn in andere tijden andere keuzes gemaakt.
Ja,
mag ik nog een keer. Ik van de moeilijkheden die ik vond bij het lezen van het rapport, is dat u bijvoorbeeld vaker een term als provincie gebruikt. En dan denk ik van, ja, en wie bedoelt u nu bij provincie? Want soms gebruik je GS en soms is het weer PS. En ik vind dat soms heel verwarrend. Ja. Dan ben ik zoekende naar het feit van, ja, op wie,
ja,
wie heeft dat nu betrekking? Ja. Dus dat is één vraag. En het tweede is dat ik vind dat er in het rapport heel veel termen gebruikt worden die een beetje, ja, weinig concreet zijn. Ik noem ruimte voor verbetering, beperkt inzichtelijk. Niet duidelijk. En dan denk ik van, Hoe moet ik dat in de maatlat leggen? Is het de diepvrieskast op min 20 of op min 5? Of... Mm-hmm. En ik verwacht eigenlijk dat ik dat wat concreter heb. Van jongens, hier is echt dubbel rood. En dit is lichtgroen. Maar het kan nog wel beter. En dat mis ik dus echt als ik het rapport lees. Dan denk ik, waar moeten wij nu onze prioriteiten leggen? Dat we zeggen, dat moet nu. Dat kan niet langer dan een half jaar wachten. En dit is wel een langere termijn. En dat vind ik jammer. Dat ik heb daar moeite mee om dat in het rapport te ontdekken.
Heel kort. Het scheelt wel. Het bestuurlijk rapport van bevindingen. En ja, het klopt. Hè, die formulering, zeker natuurlijk op het niveau van het bestuurlijk rapport, daar is het helemaal abstract. Ik hoop wel dat zeker het rapport van bevindingen, waar we dan soms ook naar verwijzen, dan benoemen we echt hele concrete punten waarvan we zeggen van ja, die moet je echt gewoon, en dat is kwestie, die moet je gewoon gaan invullen. Kleurcoderingen, dat hebben we niet gedaan. Dat kan, hè, want dat is iets dat hebben we inderdaad niet gedaan. Dat zou het misschien nog makkelijker maken van hey, dan besteden we onze aandacht eerst aan rood. Maar dat maakt dat het dan soms ook wel lastig is. Hè. Ik zit te denken, we doen aanbevelingen die gaan over van hey, moet je hier toch niet gewoon een volwaardige RVC neerzetten bijvoorbeeld. Maar we hebben ook aanbevelingen die gaan over het vastleggen van afspraken op ambtelijk niveau. Dus er is een behoorlijk scala. En ja, moet je dat nou... Het risico van kleurcodering is dat het ook weer te makkelijk en te snel tot iets leidt. Dus daarom hebben we het niet gedaan. En ja, we zijn de nuance bij uitstek, dat zit in ons DNA. Maar daarom dat we die kleurcodering bij deze niet hebben gedaan.
Nee, maar ik hoor u goed en ik snap uw punt. Ik neem het ook mee. Ja, voor dit rapport, want op andere plekken doen we dat namelijk wel nog eens een keer. Hè, dat we met rode en groene knoppen werken. Het vervelende is, dit is zo'n groot en complex deel, dat de conclusies bijna altijd samengestelde conclusies zijn. Dus je legt bij wijze van 15 dingen achter elkaar. Of je zet die 15 dingen in een mand en dan hebben wij iets moeten willen vinden van die hele mand. Dat is moeilijker dan dat je zegt van ja, dit is een rotte appel. Dus dat maakt het soms wat ingewikkeld. En uw opmerking over provincie vind ik een hele goede. Die zal ik ook zeker meenemen, dat wij de boel nog eens even goed screenen. Over als wij kunnen adresseren, dit is PS, dit is GS. Volgens mij proberen we dat te doen, maar als we dat niet genoeg doen, of ambtelijk, dan moeten we dat beter doen.
Ja. Laat ik zo zeggen, u zei net, van als u een stukje krijgt, dan staat het er wel, maar je moet het goed zoeken. En dat gevoel had ik bij dit rapport.
Ja, het staat nee, dat misschien zou, wel, dat zou maar... zomaar dat verwijs zou onszelf zo kunnen treffen. Nee, terecht punt.
Ja.
Die komt binnen.
Ik heb nog eentje voor af te sluiten. Dat was, laten we zeggen, probeer alle opties zo'n beetje te beschrijven en dergelijke. En ik was ervan denken, maar soms, en u noemt dat een zelfvervulling prophecy, als je zegt van ja, je moet een financier vinden dan, maar wat als er niet gebeurt? En als je zegt, nou, dan doe ik het zelf, ja, dan is de kans op succes dat je één kan vinden, die is dan ook een stukje kleiner. Want, en daarom schrijf je het soms niet. En zeg je van, ik kijk over een tijd... Kijk, een nieuwe afweging maken. Want het is altijd een zaak van, schrijf ik iets wat ik in het verleden heb af, of durf ik nog iets te doen? Dus ik vind, om alle opties uit te werken, ja, soms doe je dat niet, omdat je dan volgens mij ook mogelijkheden gaat verspillen. Deelt u dat? Of...
Kijk, ik zou wel heel veel geruster zijn als het inderdaad op basis van een hele systematische afweging is, dat je zegt, we hebben al die opties naar elkaar gezet, een volledige overheidsrol, een volledige uitbesteding, anders maken daartussenin, meer of minder op afstand. En uiteindelijk komen we tot de conclusie dat dit het beste is. Dan heb je in ieder geval aan de voorkant een heldere en transparante afweging gemaakt. En weet je ook dat bij die keuze je een bepaald risicoprofiel hebt. En kun je daarop acteren. Alleen die scherpe redenering, en dat heeft ook al met de lange termijn te maken, hebben wij niet aangetroffen. En die zou je voor een deel nu alsnog kunnen maken. Laten we maar eens even met hoe het er nu bij ligt de boel tegen het licht houden. En zeggen, waar zit nou precies onze rol en onze risico's? En voelen we ons daar comfortabel bij? Dat wil niet zeggen dat je daarmee de boel gelijk helemaal ondersteboven kunt gooien. Maar dan heb je in ieder geval scherper waar je op moet letten. En die scherpte... En het is niet zo dat het er niet is. Het is meer een kwestie, het is niet expliciet genoeg. Dus... Ik denk dat als je hier de eerste en de beste projectmanager die met MMA bezig is, dat die als je daar een kopje koffie mee drinkt, dat die je dat echt wel kan vertellen. Maar de vraag is, staat het ergens? Is het geborgd? En als de betreffende persoon weg is, weet zijn opvolger dat dan ook te vertellen.
Lea Almans, PVV. Het gaat over miljoenen. Bent u geschrokken van die bevindingen?
Ja, we hebben stalen zenuwen. Dus dat valt wel mee. We zien het wel eens erger. Maar het gaat echt over grote bedragen. Het gaat echt over grote bedragen. Het gaat hier niet over een miljoen subsidie voor RSN of sporting. Het maatschappelijk belang, het gaat dus over eigenlijk op 2 of 3. En over grote bedragen. Het gaat op een paar plekken over grote infrastructurele ingrepen. Mijnwater. Je graaft nogal wat de grond in om dat allemaal tot stand te brengen. Maastricht-Aken, nou, daar hebben jullie het uitgelegd, dat ik niet herhalen. Dus je haalt nogal wat overhoop, even los van het geld. En het gaat over, maar het gaat aan de andere kant ook over, misschien kun je wel groots en meeslepends iets voor elkaar boksen. Kijk, dat is, ik had het net over die technologische risico's. Hè? Ons denken over warmtenetten, mijnwater, ontwikkelt zich razendsnel en niet alleen in positieve zin, niet in de richting van het is een goed idee. Bijvoorbeeld door wat er in Amsterdam aan de hand is. Dus ook dat zijn toch een soort van risico's dat je denkt van ja, wat is eigenlijk... Ons denken over elektrisch vliegen, dat zit nu nog heel erg in de afdeling luchtkastelen. Maar ja, het is niet uit te sluiten dat er het moment komt dat er een doorbraak is. En die zegt, dat was toch mooi dat wij nu de eerste zijn. En dat is, dus daarom heb ik net ook gezegd, u moet zorgen dat u op alle drie die risicocomponenten, dus die financiële, die maatschappelijke, dat was volgens mij ook uw vraag. En ook nog, zeg maar, heb je de goede partijen aan boord en zijn die duurzaam aan boord? Denk u maar even aan de KLM Air France discussie. Dat is ook zo'n dingetje waar het niet altijd even lekker gaat. Zeg, is dit een partij waarmee ik op straat gezien wil worden, s'avonds in het schema donker? Ja. Maar het zijn, ja, dit is, ik ben blij dat u dat wel goed gezien hebt en aangehoord hebt. Dit is echt meer dan klein bier.
Ja. Misschien nog één. Misschien nog een inhoudelijke technische aanvulling, hè? Want u zit hier ook van nou, ik zit in mijn periode nog een aantal jaren te gaan. Ik zat te denken aan het begrip, de Amerikanen wel eens noemt, de unknown unknowns. Ja, ik heb het gevoel dat u als PS, hè, u heeft 2-3 jaar geleden heeft u besloten bij deze drie, van nou, we gaan hier een flinke extra hoeveelheid geld instoppen. Dan kan het in ieder geval vooruit. Maar wanneer het moment komt, hoe lang het duurt, et cetera, het idee dat nog een behoorlijke black box, en daar kun je alvast stappen zetten. We hebben in ons bestuurlijk rapport, hè, dat is ook wel een poging om het concreet te maken, maar achterin, bij die drie, dat zijn een aantal punten waarvan wij zeggen, u zou in ieder geval iets meer gevoel moeten krijgen voor, krijg ik in mijn periode toch nog een keer dat dossier op een bord, omdat er toch nog een keer 10 miljoen bij moet, of toch nog een keer 50 miljoen, of dat er toch een keer iets gebeurt. En daar, ook daar denken we van, hè, en dan zijn er ontwikkelingen al genoemd die van belang zijn. En hoeft niet iedere week, maand, geef ze de kans. Maar als je, ja, nu is het volgens mij ook voor jullie tasten in de duister. Van ja, komen ze in mijn periode nog weer terug met een extra verzoek? Wanneer en hoe groot? Nou, en dat zou, daar kun je iets aan doen. En daar kunt u als statenleden, hopelijk met onze handvatten, kunt zeggen. Nou, daar wil ik in ieder geval even over geïnformeerd worden. Dan kan ik het gesprek voeren en iets aan doen.
Het instrument wat in de financiële sector, overigens na de financiële crisis van 15 jaar geleden, heel gebruikelijk geworden, is een stresstest. Hoe ziet de wereld eruit als financieringsbronnen ineens opdrogen of als de prijzen van... Dat kun je van tevoren doen. Dat is bijvoorbeeld een heel praktisch ding. Je kunt, als je op een heel risicovol traject zit, kun je proberen terug te redeneren van wat zijn mijlpalen waaraan ik kan zien. En je zou, ik weet niets van elektrisch vliegen, dus misschien ga ik verschrikkelijke onzin vertellen. Maar je zou je kunnen voorstellen, zou dat een doorbraak moeten worden, dan zou het zomaar kunnen zijn dat bijvoorbeeld het gewicht van accu's een bepalende factor is. Dat je zou zeggen, als er dus niet binnen nu en 5 jaar echt een doorbraak ontstaat op het gebied van dat er veel lichtere accu's of veel lichter materiaal, dan is de kans dat elektrisch vliegen binnen nu en 15 jaar de norm wordt, die wordt aanzienlijk kleiner. Nou, dat doe je met scenarioanalyse, doe je met what-if-analyse. Wanneer moet ik nou zien dat er iets gerealiseerd is om zeker... Als we in de mijnwaterkant, als we daar, hè, dat gaat over grond, uiteindelijk over de bodemverwarming, hoe heet dat?
Warmte.
Ja, nee, maar gewoon vloerverwarming, sorry. Ja? Dat werkt alleen maar in huizen die zeg maar een A+ label hebben. Dat kan dus alleen maar succesvol zijn als je na binnen een bepaalde periode kunt zeggen zoveel procent van de woningvoorraad is A+. En als dat niet gebeurt, zal dat niet zijn opbrengsten gaan hebben. Daar kun je een paadje op uitstippelen. En je kunt dat project langs dat pad leggen.
Gebeurt dit, want in mijn naïeve veronderstelling zijn dit toch dingen die gebeuren in de provincie, dat je dit soort risico's probeert uit te
nemen? Nou, we hebben er niet heel veel van gezien dat dat echt structureel een... kijk, en ik zeg niet nogmaals in dat hoofd van die ambtenaar, maar... Of het is onder geheimhouding, dat zou ook.
Maar daar heb ik nog een vraag over. U benoemde straks openhartigheid, eerlijkheid. En we hebben in alle integriteitsonderzoeken gezien dat je het wel, hoe zou ik nou zeggen, het is niet alleen maar compliance, zeg maar. Als het gaat over integriteit, gaat het ook heel vaak over ethiek. Dat heb je hier ergens ook. U benoemt soms dat de risico's te verstopt staan of wat dan ook. Tegelijkertijd, ik werk als Rijksambtenaar, als ik onze subsidieuitvoerorganisatie alle juridische risico's in kaart laat brengen, dan gaat er nooit geld aan bij het ministerie van OCW. Want dan blokkeert er heel veel, hè. Dat is nu al, maar goed. Dus mijn zoektocht is, wat zouden wij nou vanuit PS moeten afdwingen wat in kaart is gebracht? Of wat? Dus stel, ik kan me heel goed voorstellen dat er in dit huis iemand zit die zegt, hier loop je een risico, dit kan niet. En dat dat ergens in een stuk komt te staan. Maar als ik het stuk dan naar mij zou sturen en ik wil sowieso niet, ik ben niet zo'n voorstander van het vliegveld, dan roep ik, nee, want... Dus het is een spel. Dus wat is het minimum van de risico's en die... Veel risico's zijn in kaart gebracht, alleen ze staan nog niet op een logische plek in het stuk of op een, in de besluitvorming. En ik zat even te zoeken, zijn er goede voorbeelden vanuit andere provincies, andere lagen of manieren waarop je wel sturing krijgt op de belangrijkste risico's en hoe daarmee wordt omgegaan? Want ik denk dat het ook vaak zo is, als het maatschappelijk belang echt zwaar weegt, dan accepteer je het risico dat er misschien... Nou ja, een aanbestedingsgrens wordt overschreden of zoiets.
Ja, ik verzin het hier ter plekke, maar u hebt, begreep ik, een alleszins goede, hoe heet die risk?
Concern Risk Manager.
Concern Risk Manager. Als je die nou eens zou vragen, je hebt die impact maal risico matrix. En je zou bijvoorbeeld eens even zeggen, sla dat Maastricht-Aken Airport dossier, sla dat eens uit elkaar in een aantal elementen. En leg die elementen eens op die matrix. Dan zullen er ongetwijfeld ook in de bedrijfsvoering van Maastricht-Aken Airport of van Mijnwater elementen zijn die zeggen van eigenlijk zijn die betrekkelijk low risk. Daar hoeven wij helemaal niet zoveel van te weten. Maar bijvoorbeeld een technologische doorbraak, die is dermate essentieel in de hele redenering en de business case en de onderbouwing van dit betreffende dossier. Geef ons daar nou meer comfort door vaker te rapporteren, met een zekere regelmaat vreemde ogen aan boord te halen, enzovoort, enzovoort. En dan kom je ook wel op een situatie uit waarbij je hoeft echt niet alles dicht te spijken.
Nee, maar ik denk als PS wil dat uit elkaar slaan aan de voorkant doen,
ja. Of in ieder geval erop aandringen. Ja, uit elkaar slaan klinkt een beetje
vandalistisch.
Ja. Kijk eens even rond.
Mooi.
Nog steeds verwacht, maar op een hoger niveau. Voor de rondvraag. Nou, zo niet. Misschien dat er vanuit de Griffie nog even iets gezegd kan worden over de timing na hier. Wat is het proces? Want dit is een informatiebijeenkomst en dan komen er...
En voor 31 mei hebben wij ook antwoord op gestelde vragen?
Ja, zeker. Okay. Ja, die komen in de nazending van de
okay. Ja, en u bent ook nog gelegenheid vragen alsnog te stellen. Voor? Dat u zegt voor de behandeling in ESA.
Maar wij hebben ook wel even tijd nodig om een vraag te beantwoorden.
Ja, ja. En wij we hebben met de Griffie hebben afgesproken. Ja, dat wij hebben wel een paar weken nog om die vragen die al gesteld zijn. Er zijn een paar vrij schriftelijke vragen gesteld.
Ja, die krijg je
wat ons betreft heeft u de gelegenheid om misschien naar aanleiding van deze sessie alsnog een paar toe te voegen. En dan beantwoorden wij die, daar hebben we een paar dagen voor, ESA nog 2 weken voor. En dan komen die antwoorden een kant op.
Dan kan ik ook beter concluderen of het nog verlangd ben of niet.
Oké.
Dat gezegd. dat gezegd hebben, mogen we daarmee deze sessie afsluiten. Dank voor ieders enthousiasme.
Ja.
En veel succes met de afwegingen.
Ja, dank.